Dankjewel.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Vrede en oorlog. Zo heet het nieuwste boek van Jonathan Holslag, publicist en docent internationale politiek aan de Vrije Universiteit in Brussel. En om 2019 goed te beginnen buigen we ons over de vraag: hoe komt het toch dat we al eeuwenlang streven naar vrede, maar toch nog altijd oorlog voeren?
Ja, en precies over dat probleem gaan we praten met de schrijver die meteen ook maar de hele wereldgeschiedenis van de afgelopen 3000 jaar meenam in zijn boek over vrede en oorlog. Jonathan Holslag, welkom. In Brussel zit je nu. Had je boek misschien eigenlijk een andere titel willen hebben, althans de volgorde misschien anders dan hoe je het genoemd hebt, vrede en oorlog, maar die titel die je misschien had willen gebruiken is al vergeven?
Goedemorgen. Wel, titels zijn doorgaans nogal een gevoelig onderwerp voor uitgevers. Mijn oorspronkelijke titel was De Wildernis van de Wereld. Die komt uit het Indische epische werk De Mahabharata, maar dat vonden ze dan weer net iets te lang en dus hebben ze er vrede en oorlog van gemaakt.
Goed, het was niet zo dat jij oorlog en vrede wilde, voor alle duidelijkheid.
Nee, niet noodzakelijk. Nee.
Hey, moet je horen, is dit boek nou gemaakt uit louter historische interesse in waarom het maar niet lukt om vrede te creëren op de wereld? Of is er ook iets als een actuele aanleiding waardoor je dacht, dit moet ik nu schrijven?
Om heel eerlijk met je te zijn, is er een meer praktische aanleiding nog. En dat is dat ik namelijk het vak geschiedenis van de internationale politiek doseer aan de Vrije Universiteit Brussel. En ik was al lange tijd op zoek naar een handboek dat de studenten houvast kon bieden. En er zijn natuurlijk fantastische boeken op de markt. Ik gebruikte bijvoorbeeld Rise and Fall van Paul Kennedy. Maar telkens hadden ze ofwel het gebrek dat ze zich bezighielden met één bepaalde regio in de wereld en dan voornamelijk de Euro-Atlantische regio, Europa en de Verenigde Staten. Ofwel pas begonnen vanaf, laat ons zeggen, het congres van Wenen, de vrede van Wenen, 19e eeuw, of Westfalen, 17e eeuw. En dat we daardoor automatisch een nogal Europa-centrische kijk werpen op de geschiedenis, omdat we na die periode gewoon de sterkste zijn en de wereld toch voor een groot stuk hebben gedomineerd. En dat heeft me eigenlijk aangezet om zelf in de pen te kruipen en dit boek te schrijven.
Ja, want in dit boek ga je eigenlijk 3000 jaar geschiedenis na van opkomende en ondergaande wereldmachten en hoe ze die macht veroveren en weer kwijtraken en hoe oorlog en geweld daar allemaal een rol in speelt.
Ja, er zitten een aantal laagjes in het boek en ik vind dat ook heel belangrijk als je de internationale politiek en de geschiedenis ervan bestudeert. Eén laag is inderdaad of betreft de vraag van hoe komt het dat rijken stevast opklimmen en dan weer vervallen. Hè? Dat is een thema, een kwestie waar filosofen zich al eeuwen over hebben gebogen. Maar bijvoorbeeld ook, hoe is de organisatie van de diplomatie geëvolueerd? We denken nogal vaak dat bijvoorbeeld met het ontstaan van internationale organisaties, liga's, unies en ook het vertakken van de diplomatie met handelsverdragen, we deze eeuw iets heel nieuws meemaken, wat we dan vaak benoemen als globalisering. Maar in de geschiedenis hebben we op andere manieren weliswaar ook hele intense vormen van internationale samenwerking met unies, met organisaties, gemeenschappelijke munten, gemeenschappelijke legers en parlementen gezien, die dan telkens toch wel weer zijn afgebrokkeld. Dus ook dat was een dimensie die ik wilde meegeven aan mijn studenten in het bijzonder en mensen die zich bezighouden met de internationale politiek of die er zich voor interesseren, wat meer in het algemeen.
Ja, nu kennen we je ook allemaal als opiniemaker die zich ernstig zorgen maakt over Europa, dat als wereldmacht een beetje in slaap zou zijn gesukkeld, achteroverleunt, geweld lijkt te schuwen. Zit er ook een gedachte achter dat je Europa wilt wakker schudden met dit boek van wat een wereldmacht zijn betekent?
Wel wakker schudden in zekere zin, maar ik vind het ook heel belangrijk dat de beleidsmakers, de diplomaten, de opiniemakers van morgen hun geschiedenis kennen. Wat mij op een aantal momenten is bijgebleven, is dat heel veel diplomaten uit bijvoorbeeld Azië, China, maar ook India en de Verenigde Staten vaak onze geschiedenis beter kenden dan onze vertegenwoordigers. En dat is heel verontrustend, vind ik zelf, dat als we de wortels van onze Europese Europese waarden en een stukje ook onze Europese belangen, als we die beginnen te verliezen, als we daar geen aandacht meer aan schenken, dan is het ook vaak moeilijker voor ons om te bepalen wat ons drijft in het verdedigen van bijvoorbeeld democratie, mensenrechten, waar de volgende spreker in het programma ongetwijfeld heel veel over te vertellen heeft. Dus dat is één stukje. En dan een tweede aspect, inderdaad, dat we de vrede niet voor waar mogen nemen. Dat we de vrede niet als een gegeven mogen beschouwen. Het is vaak zo geweest dat mensen dachten dat de vrede eeuwig zou zijn, maar dan toch opnieuw zijn stuk gelopen op onenigheid en oorlog. Met dan natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Hè? Wat verklaart dat?
Ja, en je neemt dat heel serieus op, want ik meen te weten dat jij jezelf in België hebt aangemeld als reservist. En wat is dat? Wat, leg eens uit.
Ja, dat staat een beetje los van dit boekproject evenwel.
Ja, maar toch. Even.
Dus los van mijn academisch onderzoek ben ik ook beleidsadviseur. Hè. Ik werk redelijk vaak voor de NAVO. Ik ben speciaal adviseur van Frans Timmermans ook. En ik heb ook tijdlang voor Defensie wat advies gegeven over hoe we om moeten met de veiligheidsuitdagingen in de huidige wereld. Hè. Dus minder de geschiedenis. En daar heeft zich de kans voorgedaan om dat engagement voor te zetten als reservist, reserveofficier. En dat is een kleine bescheiden rol die ik nu in dat Belgische leger vervul. Ja.
Oh, ik dacht echt dat jij in een militair pakje rondliep en met een geweer om je nek.
Ja, maar dat hoorde er ook wel bij. Dus we hebben de opleiding en de training en zo. Dus ik heb effectief in een kaki pakje deze zomer in de zanderige oefendomeinen van Leopoldsburg rondgerend. Goed. Dat was een interessante ervaring.
Goed, ja. Terug naar het boek. Is het nou ook zo dat je dit boek hebt geschreven met een soort gedachte van Europa leidt onder een soort schuldcomplex? Verontschuldigt zich steeds voor het feit dat we ooit een koloniale wereldmacht waren die exploiteerde en koloniseerde. En dat je wilde laten zien, daarin is Europa misschien geen uitzondering.
Wel, dat was geen doel voorop. Maar het is wel een van de observaties die ik gaandeweg heb ontwikkeld en ook een van de elementen die mijn belangstelling wel heeft getrokken. Ja. We hebben nu vandaag bijvoorbeeld in België een hele discussie over het nieuwe Afrika-museum in Tervuren, een prachtig museum, over hoe we naar aanleiding daarvan om moeten met onze eigen koloniale geschiedenis. In Nederland heb je natuurlijk de kwestie Indonesië. En het is inderdaad zo dat een zwarte pagina is in onze geschiedenis, maar ik vind het dan ook wel weer belangrijk dat we toch aandacht schenken aan het feit dat kolonialisme geen uniek westers fenomeen is geweest. Hè. Wat denk ik het westerse kolonialisme uniek maakte is dat het voor de eerste keer wereldwijd werd verbreid omdat wij gewoon de sterkste waren en beschikten over de communicatiemiddelen en de militaire doeltreffendheid om heel ver te gaan. Maar bijvoorbeeld in de 19e eeuw had je andere rijken in India, de Mughal, daarvoor dan de Qing in China tot aan de 19e eeuw, die eveneens koloniseerden, maar continentaal, dus langs een continentale grenzen en daarmee ook telkens honderdduizenden tot miljoenen mensen op een hele gewelddadige manier onder de duim hielden. Dat is niet om de Europese wreedheid te relativeren, maar wel toch om die in een iets ruimere context te plaatsen. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond, was vorig jaar, dacht ik, ik een tentoonstelling bezocht hier in Brussel, Europalia, over Indonesië. En daar had je een heel interessante tijdlijn. Een tijdlijn die dus een blik wierp op die Indonesische geschiedenis. En die vertrok eigenlijk vanaf de Nederlandse kolonisatie. Met heel veel foto's van de wreedheden en de onrechtvaardigheid die werd aangedaan door de Nederlandse kolonisatie. Maar de tijdlijn daarvoor was eigenlijk beperkt tot maar, laat ons zeggen, een metertje op die hele lange muur. En dat zou ook een interessant element zijn geweest, want daar had je bijvoorbeeld Indonesische kolonisatie. Keizerrijken als bijvoorbeeld Sriwijaya, die gingen koloniseren op Zuidoost-Azië, landen vandaag, Myanmar, Cambodja. En dat is natuurlijk ook een belangrijk element in zo'n historie.
Ja, je bedoelt, je wilt de geschiedenis niet beperken. Je wilt laten zien wat voor mechanismen in allerlei kleinere en grotere grootmachten zijn hebben gewerkt. En wat ik zo aardig vind aan je boek is dat je bijvoorbeeld een aantal observaties doet. Bijvoorbeeld dat machten die anderen komen bezetten en veroveren altijd vertellen dat ze dat zo'n ander landje komen bevrijden en de beschaving komen brengen.
Ja, dat is zo. En in dat opzicht is Rivière, denk ik, een boeiend voorbeeld. Hè. Daar ging men ervan uit dat men de beschaving vanuit dat prachtige en machtige Indonesische koninkrijk moest verbreiden tot bijna aan de grenzen van het Chinese keizerrijk. Dat het ook een kwestie was van religieuze principes die geheiligd moesten worden. En dat is een wereldwijd fenomeen. Hè. Telkens opnieuw zijn rijke politieke spelers vertrokken vanuit hun waarden, vanuit hun beschaving, om trachten dat te gebruiken als een vergoelijking, om ook politieke en economische belangen elders door te drukken.
Ja, dus en heb je dat hele boek geschreven, heb je nu een verklaring waarom er nou toch uiteindelijk altijd oorlog is?
Er zijn er een aantal. En dat is misschien ook
een paar.
Ja, er zijn er een paar. Maar goed, wat ik belangrijk vind, en dat wil ik misschien toch ook even meegeven aan een geschiedenisboek, is dat we niet altijd van een geschiedenisboek een, laat ons zeggen, lang opiniestuk moeten maken. Heel veel van de geschiedenisboeken vandaag zijn eigenlijk een idee. En dan gaan auteurs de hele geschiedenis een beetje in functie van dat ene idee beginnen ombuigen en kneden. In dit boek zitten meerdere ideeën. En dat maakt het misschien wat complexer. Maar ik denk ook rijker om terug te komen dan op je vraag van wat zijn nu die verklaringen. Eén hele belangrijke is dat wat landen beschouwen als vrede, dat vaak voor naburige samenlevingen allerminst vrede is. Als we even terugkijken naar bijvoorbeeld de Han-vrede van de twee Han-keizerrijken. En men ging er daarvan uit dat rondom China, rondom dat Chinese keizerrijk, er een hele harmonieuze internationale orde werd opgebouwd. Maar bekijk je dat vanuit de lens van de barbaren, de Xiongnu bijvoorbeeld, dan was dat compleet het tegenovergestelde.
Ja, datzelfde is een beetje ook het geval met de beroemde Pax Romana in het Romeinse Rijk, of bijvoorbeeld met de Pax Americana in onze vorige eeuw.
Voilà, heel belangrijk. Ja. Dus in de kiem van wat landen als vrede beschouwd zit, of in wat landen als vrede beschouwen zit, doorgaans al de kiem van weerwerk en verzet. Dat is één puntje. Tweede puntje is ook dat van zodra mensen vrede als een gegeven willen beschouwen, er ook doorgaans een soort van zelfgenoegzaamheid ontstaat. Historici en politieke filosofen hebben dat vaak bestempeld met de term decadentie. En men een beetje begint te negeren wat er aan de basis ligt van die vrede. En dat is doorgaans macht en sterkte. Vrede impliceert vaak dat je zo machtig bent dat je je vijanden op afstand kunt houden. En dat je je zwakkere tegenpartijen, zwakke partners ook economisch kunt voor een stuk exploiteren. En vanaf het moment dat men dat onevenwicht begint uit het oog te verliezen, ja, merk je geleidelijk aan toch dat die machtspositie en daardoor ook helaas wat we dan als vrede beschouwen, begint af te brokkelen.
Maar, en is dat er nu aan de hand met Europa? Is dat wat je zegt?
Ik denk dat dat inderdaad een stukje Europa parten speelt. En dat wat een nog grotere bedreiging is, die demagogische, populistische argumentatie, is dat we ons moeten nog meer terugplooien. Kijk naar Trump vandaag met zijn muur. Mensen als Orbán die beweren dat we heel Europa bij wijze van spreken moeten afschermen met prikkeldraad. Vanaf het moment dat je begint terug te trekken achter muren en achter barrières, en dus nog meer er een soort van blinde vlek ontstaat rondom die barrières, rondom die grenzen, zie je doorgaans dat het heel snel gaat met de afbrokkeling van de macht en de positie en de status van grote samenlevingen. En ook daar heb je historisch, en in het boek staan er een aantal verschillende voorbeelden van.
Dus die muren zijn een soort schijnzekerheid of schijnveiligheid?
Wel, wat de Chinese filosoof Mencius ooit heel mooi zei, is het volgende. Als de muren verzwakken en minder goed bemand worden, dat is een probleem voor de samenleving, maar het gaat niet ten onder. Als de economie verzwakt, dat is een probleem voor de samenleving, maar het gaat niet noodzakelijk ten onder. Als daarentegen de eer, de deugd en de waardigheid binnen de samenleving verbrokkelt en vervalt, dat is een probleem en dan is de kans heel groot dat de samenleving wel ten onder gaat. Conclusie is van, denk ik, die observatie en ook iets breder conclusie die die je kunt trekken uit de geschiedenis. Dat als vooral de cohesie en de deugdzaamheid en een stukje ook de ambitie binnen de samenleving teloor gaan en de samenleving zich mee te kunnen beschermen achter grenzen en draad, dat het dan heel waarschijnlijk is dat die samenleving toch geleidelijk aan zijn macht en zijn positie zal zien verzwakken.
Dit is een beetje het verhaal van Europa dus van de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Wat je eigenlijk nu kort samenvat met behulp van een Chinese filosoof.
Wel, misschien niet noodzakelijk de voorbije 30 jaar. Want laten we eerlijk zijn, Europa heeft zich eigenlijk heel erg uitgebreid. Zeker de Europese Unie. Zijn invloed ook meer en meer doen gelden. Maar nu zitten we inderdaad op een keerpunt waarin het lijkt te gaan van uitbreiding van invloed. En ook de ambitie om Europese waarden en idealen en belangen een stuk verder te gaan verbreiden. Naar een Europa dat zich voor een stuk wenst terug te plooien. Dus ik denk dat we vooral op een keerpunt zitten. En als we ons niet herpakken, dat we inderdaad riskeren af te glijden.
Jonathan Holslag, bedankt. Je hebt het goede voorbeeld absoluut gegeven met A, een enorm dik, zeer mooi boek. En natuurlijk ook als reservist in de Belgische strijdkrachten. Dank voor je toelichting.
Met plezier.